benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Meer conflicten, meer terrorisme en een grote gevaar op een nucleaire oorlog. We lijken terecht te komen in een nieuwe koude oorlog, maar zijn weer in Europa en in Nederland wel tegen opgewassen. Dat besprak ik vorige week met Han Bouwmeester, brigadegeneraal en hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. En met Frederik Merten, strategisch analist van HCSS. Geweldige tijden, maar we zitten dus nu op hetzelfde niveau als tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog en misschien nog erger dus.
Ja, want we zagen hier heel toepasselijk Reagan met Gorbachev praten. Ja. Alleen wat het nou wat complexer maakt is dat er een derde speler in de ring is gekomen en dat is China, wiens nucleaire macht alsmaar groeit. En dat is op zich niet heel gek, want China heeft tot nu toe een minimale nucleaire macht gehad. Maar het probleem is dat een balans tussen twee partijen heel wat makkelijker te bereiken is dan een balans tussen drie partijen.
Ja. Nee, natuurlijk. Maar dat betekent wel dat het bijna onmogelijk wordt natuurlijk om die balans terug te krijgen. Han, als ik even naar jou toe mag. Betekent dat je met een nog verdergaande wapenwetloop te maken gaat krijgen? Want dat is dan eigenlijk het verhaal wat nu ook gaat rondzingen.
Ja, dat vraagt mij af. Ook als je het verhaal van Frederik volgt.
Het verhaal zingt wel rond, maar
ja, nou ja, goed. Ik weet niet of dat terecht is. Wat je wel ziet is dat het steeds preciezer wordt. Dus de technische mogelijkheden die je hebt en daardoor preciezer te werk kunt gaan, geef je ook mogelijk een voorsprong in deze. Je hoeft niet elke keer meer te gaan doen om de anderen te overtreffen. Uh-huh. Je kunt het ook beter en nauwkeuriger en preciezer gaan doen, waardoor je ook wat kunt bereiken.
Nou, Han Bouwmeester en Frederik Merten zijn ook nu mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. We beginnen met de man met de geweldige naam en toch heel serieus met goede vragen, Handige Harry. Hij zegt, als Poetin nucleair aanvalt op Oekraïne, hoe moet het Westen dan reageren? Moeten we meedoen of stoppen met wapenleveringen? En verandert dat als een Europees land last krijgt van de effecten van de bom door bijvoorbeeld radioactieve fallout? Han Bouwmeester.
Ja, dat is een hele mooie vraag.
Ja.
Ten eerste heeft in het begin eigenlijk Amerika hier al op gereageerd en gezegd van als dat gaat gebeuren, dan is het niet zo dat wij direct ook nucleair gaan terugslaan. Maar we gaan met iets komen wat Rusland heel sterk en heel diep gaat raken. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan allerlei vormen van hybride optreden, zoals we dat tegenwoordig noemen. Dus niet meer zozeer met een nucleair wapen of conventioneel direct met een grote legermacht. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook doen met cyberaanvallen en daarmee delen in Moskou platleggen of in Sint-Petersburg. Wat heel vervelend wordt voor de Russische maatschappij. Dat ten eerste. En ten tweede, ja, als zoiets tot ontploffing wordt gebracht in Oekraïne, dan gaan we daar ook in Europa mee te krijgen, afhankelijk van hoe de wind staat. We hebben dat.
Ja, maar dat is het precies, hoe de wind staat. Ja. De radioactieve fallout waar Handig Harry het over heeft, dat is er bijna niet voor te stellen. Dat zijn dan een soort toevalligheden waardoor opeens een wereldoorlog zou kunnen ontstaan.
Ja, nou, Dat vraag ik me af. De vraag is dan, hoe gaat er gereageerd worden? Dat vind ik heel lastig in te schatten. Dat zijn ook bijna dagkoersen waar je het over gaat hebben. Dus dat is heel lastig van tevoren in te schatten. Ik denk dat er eerst beraadslaging zal zijn. En dan wordt gekeken van, hoe kunnen we dat nou op een andere manier? Hoe kunnen we toch een enorme klap terugbrengen aan richting de Russische Federatie. En dat zou dan zomaar op cybergebied kunnen zijn. Waarbij dus een deel van de overheid, een deel van de samenleving in de grote steden in Rusland gewoon platgelegd wordt.
Daarmee. Je zou ook bij wijze van spreken delen van de Russische marine uit kunnen schakelen.
Dat zou ook zomaar kunnen.
je kan. En wat je vooral wil hebben, je wil die ambiguïteit handhaven dat Rusland niet weet wat er dan gebeurt. Dat is het belangrijkste. Ze moeten weten dat als ze dit doen, dat ze een enorm risico lopen en dat er een risico op escalatie is. En het is ook belangrijk dat een aantal van Ruslands bondgenoten weten dat als ze dit doen, dat er dan een ongelooflijk risico op escalatie is. Want als een land als China of een land als India iets niet wil, is dat Rusland en Amerika nucleaire klappen met elkaar gaan uitdelen. Want daar zullen zij ook de gevolgen van ondervinden.
Nee, dat onderschatten we vaak, maar dat is dan weer het grote voordeel vanuit ons bezien hoe China erin staat. Althans, als we de meeste experts moeten geloven. Dat China dat niet wil.
Absoluut niet.
Dat helemaal niet wil. Misschien nog even gebiedsuitbreidingen in Taiwan. En verder houden ze op.
Nou, er is gebiedsuitbreiding in Taiwan, dat is iets heel... Kijk, waar we het net over hebben, China wil geen nucleaire oorlog. Rusland wil geen nucleaire oorlog. De Verenigde Staten wil geen nucleaire oorlog. Niemand.
Nee, natuurlijk. Nee. Maar het gaat erom als de boel dus escaleert. En als het echt niet anders kan. En als je denkt, ik moet mijn spierballen tonen, als ik nu niks terug doe. En dan heb je dus ook wat we vroeger niet hadden, maar de kleine kernraketjes. Dat denken mensen ook. En ik weet ook nog steeds niet precies hoe dat dan echt zit als ik naar iedereen luister en alles lees. Want kan dat? Dan lijkt het alsof je een beperkte kernoorlog kunt voeren.
Die had je. Ik bedoel, dat was gewoon een standaard element van de nucleaire bewapening in de Koude Oorlog.
Ja, maar ga je dan over grenzen heen als je dat nu doet? Want dat is dan toch weer het begin van een grote schending.
Ook toen werd dat gezien als het begin van een potentieel nucleair conflict. Maar dan werd er ook inderdaad gekeken in hoe die hele escalatie zou lopen. Dat bestond allemaal al. We moeten gewoon opnieuw heel veel leren wat we vergeten zijn.
Ja, dat is waar. Want de betekenis van dat dit al bestond houdt in dat het... Ik bedoel, het zijn ook in zekere zin geruststellende woorden. Je zei vorige week dat je wat pessimistisch was, maar niet alarmistisch. Hè? Dat hebben we even goed onthouden. Maar dat betekent dus wel, die combinatie is nu weer van toepassing. Want je zegt, als je naar de geschiedenis kijkt, als het toen gebeurt, dat betekent, dan denken we dat het nu... Dit is de Derde Wereldoorlog, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Er zijn dan namelijk ook nog heel veel mogelijkheden om eraan te ontsnappen en het tot een beperkte oorlog te behouden.
Ja, zelfs als een nucleair wapen gebruikt wordt en... Mensen overschatten denk ik vaak de impact van een nucleair wapen. Een beperkt nucleair wapen, zo van zo'n 10, 15 kiloton. En het klinkt gek om dit beperkt te noemen, maar dat is niet een heel groot wapen. Wat tegen een militair doel ingezet wordt, waar betrekkelijk weinig burgers in de buurt zijn.
Dat zou dus kunnen. Dat zou kunnen.
En dan heb je het niet direct over Armageddon. Het gevaar is dat dan een hele belangrijke drempel is overgegaan. En dat daarna de mogelijkheid op nog verdere escalatie groter wordt. En die drempel die moeten we zo lang mogelijk volhouden. Maar die kunnen we niet volhouden door te zeggen dat wij nooit mee zouden doen.
Nou, hier gaat de volgende vraag gesteld door Joachim Kemer. En dat is een beetje in dezelfde trant. Heeft te maken met waar we over praten, waar we het vorige week over hadden. Overigens ook een vraag gesteld die diepgaand in de materie zit. Hij zegt, de huidige Russische nucleaire doctrine stelt nog steeds dat kernwapens enkel inzetbaar zijn bij een bedreiging van het voortbestaan van de Russische staat. Dus zelfs bij een volledige terreinwinst van Oekraïne is de Russische staat aan zich niet bedreigd, Poetins regime wel. Is Poetin bereid om kernwapens in te zetten voor zelfbehoud? Of is de MAD-hypothese, de Mutually Assured Destruction, wederzijdse gegarandeerde vernietiging, is het een te zwaar vooruitzicht sinds de escalatieladder zo onvoorspelbaar wordt? Oeh. Jan, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Dat zijn nog eens luisteraars.
Ja, dat zijn hele mooie vragen. Zeggen, ja. Nou ja, kijk, als het voortbestaan van de Russische Federatie op het spel staat, en dat moet je ook al goed begrijpen. Want we dachten vorig jaar eigenlijk na een jaar oorlog van hij heeft nu die gebieden geannexeerd. Beschouwt dat ook als Russische Federatie. En als Oekraïne ook maar iets gaat doen om dat aan te vallen, kan dat door Rusland worden uitgelegd als een bedreiging van de Russische Federatie. Dat is niet gebeurd. Toch niet. Ik vermoed wel dat als het zover gaat komen in de oorlog, dat de positie van Poetin zelf bedreigd wordt. Ja, dan sta ik er niet voor in. Volgens mij heeft hij ook te weinig tegenkrachten in zijn hele, wat we dan mooi noemen, power vertical die in het Kremlin zit. En die hele kolom van op alle niveaus allerlei ja-knikkers richting Poetin, die hem daar niet van gaan weerhouden. En dat vrees ik wel. Dus we moeten wel.
Terwijl jij de optimist bent vandaag hier in de studio.
Ik ben de optimist. Die rollen hebben we afgesproken vorige week.
Ja. En, nee, maar dat is even heel goed. Dat doet er ook eigenlijk niet toe of het werkelijk zo. Maar die rollen zijn van belang nu in dit geval. Maar dat betekent wel als dit de optimistische inschatting is. Nou ja, Frederik, ik bedoel, hoe ver kun je dan nog gaan als pessimist?
Nou, ik zou mezelf niet een pessimist noemen, op zijn hoogst een realist. We weten natuurlijk heel veel niet. Gelukkig weten we het niet, want nucleaire oorlogsvoering is tot nu toe, behalve een klein begin, en dat klinkt heel gek om het klein te noemen, maar in vergelijking met het zou kunnen zijn, is het beperkt geweest, is het tot nu toe iets heel theoretisch. En gelukkig maar, want het gevaar waar het in kan uitmonden is enorm. Tot nu toe hebben wij gezien dat deterrence stand houdt. Als Poetin een kans heeft om te overleven, denk ik dat hij nog altijd heel huiverig zou zijn om met nucleair vuur te spelen. Dus dat hangt er, maar als we dan eventjes die pessimistische rol nemen, dat hangt er ook vanaf hoe hij zijn machtspositie binnen Rusland ziet. Ja. Als hij denkt dat het noodzakelijk is om binnen Rusland te overleven, om zijn spierballen te laten zien, dan zou hij wel eens iets geks kunnen doen.
Dan heb je het effect van de kat in het nauw.
Dan heb je potentieel een effect van een kat in het nauw. Alleen, wij kunnen ons daar weer niet door laten chanteren door bang voor Poetin te zijn. Want dan geven we hem...
Maar dat hebben we heel lang gedaan. Hè? Geen escalatie, dat was keurig en zo. Dat waren met name...
Wij zijn gelukkig met Poetin gaan doen wat hij met ons heeft gedaan. En dat is, we hebben weer salami slicing hebben we geleerd. En dat is, het idee is, als ik Hans een stuk salami nou wil afpakken, dan hebben we een probleem. Maar als ik gewoon worstje per worstje of plakje per plakje afsnij, ja, dan gaan we nou gewoon echt oorlog met elkaar voeren voor één klein plakje salami.
Nee, maar toch dat spierballen vertonen, zoals bijvoorbeeld Macron onlangs ook deed, dat is op zichzelf te prijzen.
Nou, of het te prijzen is, het is jammer dat we zo ver zijn afgegleden met de hele maatschappij. Maar af en toe moet je tegengas geven aan Poetin. Daarvan is hij onder de indruk. Want je ziet dat Poetin ook direct daarop reageert. Hè?
Precies.
Want dat raakt hem. En dan komt hij weer met spierballentaal terug. Hè? Dan sluit hij het niet uit dat er dan misschien ook wel een nucleaire oorlog kan ontstaan.
Want die Russische spindoks heb je natuurlijk ook. Die heel goed op de hoogte zijn van Europa. Die heel goed weten welke taal wij willen horen, hoe wij denken. Daar speelt hij natuurlijk ook op.
Ja, en dan Peskov, die blijft het dan. Mm-hmm. Hè? Want die gaat dan ook nog eens roepen van, nou, Frankrijk heeft nu toch wel de oorlog op de rand van de nucleaire oorlog gebracht.
Ja, Medvedev, om helemaal gewoon over... Ja. Maar we moeten ook niet vergeten, een probleem is van Rusland, is dat het is een hele gekke, ik weet niet of we het nog een grootmacht kunnen noemen, maar het is in ieder geval een militaire grootmacht. Maar het is een militaire grootmacht die uit balans is. Omdat die conventioneel veel minder voorstelt, nu, dan die nucleaire voorstelt. Dus daardoor moet Poetin ook veel meer op die nucleaire kracht leunen, omdat hij daarmee ons wel angst kan in.
Ja, aan de andere kant natuurlijk toch een eindeloze voorraad aan manschappen. Dat was in de hele geschiedenis al zo en dat lijkt nog steeds zo te zijn.
Nou, Rusland heeft niet meer een... Als ik kijk naar het Russische geboorteaantal, dan is die eindeloze voorraad iets wat in het verleden ligt. Het zijn er nog heel veel, maar het is niet meer dat je eindeloze hoeveelheden mujiks hebt die je gewoon de oorlog in kan jagen. Het zijn er veel, dat klopt. Maar als Rusland nou een oorlog met NAVO zou beginnen, conventioneel. Kijk, er zijn delen van NAVO die heel kwetsbaar zijn. En wij zijn bijvoorbeeld bang voor een offensief in de Baltische Staten, omdat dat voor een fait accompli kan zorgen, waar we dan heel moeilijk mee om kunnen gaan. Maar in zijn geheel, dan zou Poetin nou een heel groot probleem hebben.
Ja, dat wordt niet zo vaak benadrukt overigens, dat de Russen conventioneel er wat minder op goed voor staan dan ze zelf aan ons willen doen geloven. Hoe komt dat? Is het niet gek dat we dat niet vaker zeggen en benadrukken? Want ik denk ook eventjes, ja, hier ben ik ruw door wakker geschrokken, dat is zo. Ook al worden die manschappen steeds, dan wordt het alleen vergeleken met Oekraïne. Maar je moet het natuurlijk groter en breder zien en dan valt het in zekere zin tegen, voor ons goed nieuws.
Ja, in zekere zin wel. Hè. Eigenlijk zagen we dat aan het begin van de oorlog al. We kwamen er al vrij snel achter dat Rusland gedacht had om Oekraïne binnen 10 dagen op de knieën te krijgen en dat ze het hele gebied bezet zouden hebben.
Ja.
Nou, dat was al een hele grote misrekening. Mm-hmm. En je ziet dat er ook wel in het Kremlin dat men eigenlijk anders dacht, conventioneel, dan men er daadwerkelijk in werkelijkheid voor stond. Wat ik wel opmerkelijk vind, wat je veel ziet in de Russische maatschappij, maar zeker ook in de Russische strijdkrachten, dat is het principe franjo. En franjo, dat is iets heel merkwaardigs. Dat is een heel merkwaardig leugen. Het is een leugen waarvan we allebei weten dat het een leugen is. Hè? Dus ik lieg. Ik weet dat jij weet dat ik lieg. En ik weet ook dat, hè, dat we dat van elkaar weten. En toch accepteren we dat van elkaar.
Dat bestond al in de Sovjet-tijd.
En dat bestond ook al in de Sovjet-tijd. En je ziet dat we elkaar, je ziet dat dat in de Russische strijdkrachten ook nog steeds heel veel voortkomt. Daarmee krijg je een top die denkt dat ze veel meer kunnen en toe in staat zijn dan ze in daadwerkelijkheid hebben kunnen doen.
We zouden dat simpel de extreme hypocrisie noemen, maar ja. dat zorgt dan erg, dat heet franjo. Dat is franjo,
ja. Ik heb een collega die heeft daar een mooi artikel over geschreven, wat hopelijk deze zomer gepubliceerd gaat worden in de Militair Spectator.
Heeft hij nog, wat is het, Alexander Suvorov of Viktor Suvorov, Koude Oorlogs, memoires van een Russische overloper gelezen. Daar wordt dat ook zo goed in beschreven. Ja, ja. Hij had namelijk, dat was een infanterieofficier, en hij wist dat zijn eenheid werd dus gewoon afgerekend op een hele bureaucratische manier. En je moest bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat jouw mensen snel in een armored personeelcarrier konden springen. Dus hij had één crew die niks anders deed dan zichzelf trainen om zo snel mogelijk erin te komen. Dus zij kwamen 2 seconden sneller dan het provinciale gemiddelde erin. Bonuspunten voor deze eenheid. Dat ze verder niks anders konden, maakte niks uit.
Ja.
En de mensen die dat controleerden, wisten dat.
Okay. Ja, en dat zie je dus veel terugkomen, ook in die Russische strijdkrachten. Het zit in de hele maatschappij overigens. Ja. Maar in die strijdkrachten. En daardoor zie je ook dat de top, het Kremlin, ook vaak veel meer denkt dan ze kunnen. He, ze hebben een beeld van, oh, dat gaan we wel even fixen. Maar dan blijkt de werkelijkheid er toch iets anders voor te staan.
Alleen dan ga ik weer mijn rol van pessimist spelen.
Ja, maar wacht even. Ja? Daar baseert men ook hun retoriek op. Ja. En daar worden wij wel door geïmponeerd. En daardoor, even terug te komen op Macron. He, daardoor vind ik het ook wel goed dat we af en toe tegengas geven.
Ja. Ja. En als pessimist, we moeten nou niet vergeten dat Rusland 2 jaar intense oorlogservaring heeft. En er is niks wat zo snel mogelijk dit soort leugens uit een militaire organisatie beukt dan oorlogservaring.
Goed, ik heb nog 1 vraag door meerdere luisteraars gesteld. Die heeft te maken met de Amerikaanse verkiezingen. Met Nikki Haley, die dus onlangs uit de race voor de Republikeinse nominatie stapte, komt de overwinning van Trump in het Witte Huis steeds dichterbij. Dat weten we inmiddels. Dat betekent ook een hele andere dynamiek. Ook weer vanuit die kant. En in Europa kunnen we nucleair alleen rekenen op Frankrijk. Binnen de EU, daar hadden we het vorige week over. En het Verenigd Koninkrijk dan buiten de EU. Is het tijd om andere allianties te sluiten, of zijn we in Europa genoeg beschermd door deze 2 kernmachten?
Welke
andere allianties?
Een hele mooie vraag toch wel.
Dacht ik ook.
En worden we genoeg nucleair gedekt door deze 2 landen? Hè? Kijk, Frankrijk is de enige die nog in de EU zit. Groot-Brittannië niet meer. Dus daar kunnen we niet meer op rusten. Maar er is natuurlijk ook nog steeds de NAVO. En daar gaat eigenlijk nog steeds de grote discussie over. Wat gebeurt er als Trump gekozen wordt tot president? Nou ja, goed. Wat je in de westerse media tot nu toe hoort, is dat iedereen dan denkt dat Amerika uit de NAVO gaat stappen. Ik vermoed dat dat niet gaat gebeuren. En waarom niet? Kijk, Trump is er niet op uit om NAVO uit elkaar te spelen. Dat denken we wel, omdat hij een paar keer dit soort uitlatingen heeft gedaan. Maar Trump is van origine een businessman. En die wil hebben dat iedereen zijn betaalverplichtingen nakomt. En die zet druk op de landen die dat niet gaan doen. Ik heb gehoord van insiders dat Trump nu, in tegenstelling tot 2016, want toen was het een grote verrassing, ook bij Trump zelf, dat hij gekozen werd als president. En toen had hij eigenlijk nog helemaal geen groot kernteam om zich heen geformeerd. Daar is hij nu veel drukker mee bezig. Dat is ook wel verontrustend, want Trump had toen best wel grote mensen uit de maatschappij die bereid waren om iets met Trump dit avontuur in 2016 aan te gaan. Die zijn er niet meer.
Volwassenen in de Kamer.
Ja, en die zijn er eigenlijk niet meer, maar meer ja-knikkers. Nu heb ik begrepen dat hij onder andere in overleg is met de generaal Kellogg. En dat ze aan het kijken zijn, wat gaan we nou doen met de wanbetalers binnen NAVO? En er zou sprake van zijn dat een soort kerngroep komt, hè, een tier one, zoals dat genoemd wordt in de Amerikanen, van de betalers. Hè, die kunnen nog steeds recht doen laten gelden op artikel 5. Dus een aanval op één is een aanval op allen. Maar er komt een kring omheen die wel lid zijn van de NAVO, maar niet meer volwaardig lid zijn, omdat ze de betaalverplichtingen niet meer nakomen. Het zou zomaar eens kunnen gaan dat Trump dat gaat instellen in de NAVO.
Dus dat hij zegt, ik zet toch een stevige koers uit, want die landen die worden niet door ons geholpen.
Ja, en wat dat gaat betekenen voor NAVO. Ja,
dan moeten wij dokken.
Ja, dat zal nog heel wat discussies gaan opleveren. Maar daar wordt nu over nagedacht. En of dat ook uiteindelijk zijn plan gaat worden, weten we niet. Hè? Want we zitten nog heel driftig te speculeren op wat gaat dat betekenen.
Maar Trump is een businessman, die wil gewoon dat iedereen betaalt. En op het moment dat dat gebeurt, blijft hij gewoon binnen de NAVO. Dat is verder geen ideologie, zit erachter. Dat heeft puur met geld te maken.
En overigens, het was Trump niet alleen. Ik heb zelf op een NAVO-hoofdkwartier gewerkt in Amerika zelf. Hè? Allied Command Transformation, een van de twee strategische hoofdkwartieren. Dat was van 2010 tot 2013. En dat was toen al ook door de Amerikanen bijna het gesprek van de dag. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vond het soms wel eens vervelend. Maar ik werd als Nederlandse stafofficier daar op dat hoofdkwartier. Als Nederlanders werden we eigenlijk als free riders beschouwd.
Ja, Obama was daar dus inderdaad in die tijd ook Obama al heel stevig over.
Wat wij
Obama
ook gewoon was waren. Daar, ja. Wij waren gewoon free riders.
Ja, maar Obama,
wij zijn nog gedeeltelijk free riders.
Ja, ja, ja. En Obama was daar ook al mee bezig. Dus het is niet een typisch iets wat van Trump komt. Trump zet dat voort. En Trump gaat er heel erg op hameren. En in zijn communicatie is hij heel direct. En nu gaan we dat doen alsof dat iets is wat alleen maar uit Trump komt. Dat is niet zo. De Amerikanen kijken er al veel langer naar. En dat gaat over risk sharing en burden sharing. Burden sharing is financieel, hen moeten we allemaal onze verplichtingen nakomen. Maar er is ook nog zoiets als risk sharing. Dat als we gevaarlijke operaties gaan doen, ja, dan staan de Amerikanen ook altijd weer vooraan en leveren de troepen. En ja, andere leden mogen dat ook wel eens zichzelf te hard gaan nemen.
Goed, maar niet gezien deze hele beschouwing, Frederik, zou je kunnen zeggen, we hoeven geen nieuwe allianties met andere landen te gaan sluiten. We hebben twee kernmachten binnen Europa. De een binnen de EU, de ander buiten. Frankrijk, Groot-Brittannië. We hebben waarschijnlijk dus Amerika dat gewoon bij de NAVO blijft. Mm-hmm. Dan is er niks aan de hand.
Nou, er is nog heel wat aan de hand. Want uiteindelijk een alliantie. Kijk, allianties kunnen heel sterk zijn als ze verenigd zijn. Ja. Als ze het wil hebben. Als wij onze tegenstanders toestaan om tussen die, ja, er zijn, maar een alliantie is tegelijkertijd heel complex en is nooit ideaal. Er is altijd wrevel. Er zijn altijd dingen die, er zijn altijd verschillende belangen. En als wij onze tegenstanders de kans geven om daartussenin te kruipen en te gaan porren, dan zijn we wel in gevaar. Dus wij moeten gewoon die alliantie sterk houden. En wie weet dat dat de komende 4 jaar een hele grote uitdaging gaat worden. Dat kan heel goed als we nou kijken naar de Amerikaanse politiek. We weten nog niet wat dat wordt, maar we zullen wel moeten. Want het is voor ons uiteindelijk heel wat beter. En je kan wel zeggen, moeten we andere allianties vinden? Nee, met wie dan? Ik bedoel, wij zijn, ik zou zeggen, niet tot elkaar veroordeeld, want dat klinkt zo negatief. Wij moeten elkaar, onze vrienden, zelfs als ze zich wat gekker gedragen, moeten we in dit geval nog altijd blijven omarmen, omdat we samen toch heel wat sterker zijn. Eendracht maakt macht.
Ja, nee, dat klinkt inderdaad een stuk vriendelijker dan dat andere. Nou, ik dank jullie hartelijk. Frederik Mertens, strategisch analist van HCSS, Den Haag Center voor Strategische Studies en handbouwmeester, brigadegeneraal en hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.